Daarna zal ons gelezen worden een tweetal gedeelten uit het Nieuwe Testament. Uit de brief van Paulus aan Titus lezen we hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 7. Daarna uit het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 24, 36 tot 44. We luisteren dus naar Gods wet, zingen Psalm 17, vers 3 en lezen Titus 3, vers 1 tot 7 en Matteüs 24, vers 36 tot 44.
Vermaan hen dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat ze hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn. En dat ze niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar wanneer de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werkende rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes, de welke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwige levens. Doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot een dag toe in welke Noach in de ark ging. En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw heren komen zullen. Maar weet dit, dat zo de Heer des huizes geweten had, in welke nachtwaker de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen.
Gemeente, de tekst voor de prediking van vanmorgen is, zoals u weet, genomen uit Efeze 6. We gaan verder met het nadenken over de geestelijke wapenrusting. En voor vanmorgen zijn we toegekomen aan vers 15 uit Efeze 6. Gods woord luidt daar als volgt. En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. Gemeente, heeft u wel eens gehoord van Alexander de Grote? Ik denk dat in ieder geval de jongeren die geschiedenis hebben gehad op de middelbare school daar wel eens een keer een les over hebben gehad. En dat ze weten dat dat een koning van Macedonië is geweest, die zo'n 23 eeuwen geleden wereldberoemd is geworden, omdat hij al voor zijn 30ste levensjaar, hij is trouwens ook niet veel ouder geworden, maar al voor zijn 30ste levensjaar praktisch heel de toenmalig bekende wereld met zijn legers heeft veroverd. Dat rijk van Alexander strekte zich uit van Griekenland tot ver voorbij Perzië, zelfs delen van India, Syrië, tot aan Egypte toe. En een van de dingen die de successen van Alexander verklaren kunnen, zo vertellen onze geschiedschrijvers, dat is dat hij erom bekend stond dat zijn legers zo snel verplaatst konden worden. Daardoor gebeurde het meermalen dat op de meest onverwachte momenten de soldaten van Alexander opdoken op plaatsen waar ze nog niet verwacht werden, zodat allerlei koningen hun eigen legers door die van Alexander verslagen zagen worden. U begrijpt dat als dat het geheim is van je leger, de snelle verplaatsing, dat het er dan ook op aankomt, dat het schoeisel van de soldaten dan in orde is. En dat zou iets kunnen zijn, gemeente, de schoenen van de soldaten, jongens en meisjes, waarvan je zegt, nou ja, daar zou je nou niet allereerst aan denken als je een leger gaat aankleden. Als je dan wapens gaat uitzoeken, dat je zegt, ze moeten dat meenemen en dat bij zich hebben. Dan denk je allereerst aan zwaarden en aan harnassen enzovoort, pijlen en boog. Dan zou je allicht zoiets als de schoenen van de soldaten over het hoofd kunnen zien. Omdat wij dat onbelangrijk zouden vinden, omdat we überhaupt de voeten niet de meest belangrijke onderdelen van het lichaam vinden, ook niet van een soldaat. Maar daar vergissen we ons dan toch in. En Paulus heeft daar trouwens in de loop van het Nieuwe Testament ook op gewezen, nietwaar? U kent dat gedeelte uit zijn eerste Korinthebrief, waarin hij ook al waarschuwt mensen, als je in de gemeente ook elkaars hand en voet bent, leden van één lichaam samen, dan moeten we ervoor oppassen om niet bepaalde delen van het lichaam, zoals de voeten, te veronachtzamen. En dat is nu ook iets, gemeente, waar de apostel op terugkomt als het gaat om de geestelijke strijder met zijn geestelijke wapenrusting. Dan heeft hij het wel over een helm en over een zwaard en over een schild. Maar tussen al die wapens noemt hij ook iets wat bestemd is voor de voeten. Geschoeid, zoals de soldaten die Paulus in zijn omgeving heeft gezien. Nou waren dat natuurlijk niet Macedonische soldaten, jongens en meisjes. We hebben een vorige keer al tegen elkaar gezegd. Paulus die gevangen gezeten heeft en die bewaakt is door soldaten, die heeft die mensen kunnen zien die in het Romeinse leger dienden. Maar in de oudheid waren zowel de Macedonische als de Romeinse soldaten, net als alle andere soldaten, toch op een bepaaldezelfde manier geschoeid. Ze droegen namelijk allemaal een leren soort sandalen die met leren touwtjes vastgemaakt waren, goed stevig vastgemaakt waren aan de onderbenen. En behalve, gemeente, dat die sandalen op die manier voor vastigheid bij het lopen zorgden, stevige zolen, waren ze ook beschermend van functie. Want je kon namelijk in de tijd waarin de apostel Paulus leefde, in een oorlogssituatie, op bepaalde obstakels in de grond stuiten. Kijk, die Romeinen en hun vijanden hadden natuurlijk nog geen landmijnen. Maar ze waren er toch ook in die tijd al bedreven in om bepaalde dingen, scherpe voorwerpen, in de grond te verstoppen waar een leger langs moest. En om je daar nou tegen te beschermen, had die soldatensandaal, behalve een stevige leren zool, ook plaatjes van ijzer of koper in de zool geslagen, ter bescherming, een soort ijzeren of koperen noppen. En zo is een mens dan voor de strijd gereed en bereid. En wat dan voor een Romeinse soldaat geldt, gemeente, of voor iemand die dient bij Alexander de Grote, dat geldt nou ook voor hen die door genade ingelijfd zijn in het leger van koning Jezus. Die krijgen in de geestelijke wapenrusting ook iets mee, wat vastigheid geeft, wat bescherming biedt, en wat hen de mogelijkheid geeft om op te trekken, om voort te gaan op het pad dat de Heere ze aangewezen heeft. Nou, die schoenen, gemeente, dat schoeisel, dat heeft een bepaalde naam. U ziet dat in onze tekst, dan gaat het om het evangelie des vredes. En als we daarover gaan nadenken, dan zult u wel gauw merken dat het in vers 15 eigenlijk draait om één bepaald woord wat daar staat. Dat woord bereidheid. En zo hopen we er samen achter te komen dat het schoeisel van het evangelie des vredes, dat dat nodig is met het oog op drie dingen. Dat is nodig, en probeer dat te onthouden, kinderen, dat ze het straks thuis kunnen navragen. Dat schoeisel is allereerst nodig voor de ontmoeting met de duivel. In de tweede plaats hebben we dat schoeisel nodig voor de ontmoeting met de naast. En in de derde plaats is dat schoeisel ook nodig voor de ontmoeting met de Heer. Het schoeisel van het evangelie des vredes. Nodig voor de ontmoeting met de duivel, de naaste en de Heer. Gemeente, ik heb u net gezegd dat de naam van die schoenen die de geestelijke strijder uit Efeze 6 draagt, het evangelie des vredes is. En dat is om te beginnen een merkwaardige titel, als je je bedenkt dat het hier om een oorlogssituatie gaat, en dat nou juist voor het goed doorkomen van die oorlog iets nodig is waarvan de Heere zegt, dat heeft nou te maken met de vrede. Dat is je wapen. In de oorlog heb je het evangelie van de vrede nodig. En als de apostel dat evangelie in onze tekst ter sprake brengt, gemeente, is dat niet alleen een merkwaardige uitdrukking in dit verband, maar ook een veelzeggende uitdrukking. Een ontdekkende uitdrukking. Het wijst er ons bijvoorbeeld weer eens op dat we van nature helemaal niet in het leger van koning Jezus aan het strijden zijn, maar dat we juist van nature de vijanden van de Heere toegevallen zijn, dat we de mensenmoorder toegevallen zijn en dat we vijanden van God geworden zijn. Als het woord evangelie valt, gemeente, dan klinkt dat altijd tegen die duistere achtergrond dat het evangelie van de vrede nodig was, omdat wij mensen op voet van oorlog met onze schepper zijn komen te staan. En dat er niemand, ook niemand die hier vanmorgen in de kerk is, kon of wilde terugkeren naar de Heere en naar de vrede met de Heer. Maar dat nou het wonder van dat evangelie des vredes is, dat nou van de andere kant, van de kant van de Heere bij wie we weggelopen zijn, weer een weg wordt geopend om weer bijeen te komen, om weer te helen wat door onze schuld gebroken is. Evangelie des vredes, gemeente. O, dat is dat wonder in de Heilige Schrift, dat de Heere vredesvoorstellen doet aan vijanden, dat Hij door het werk van de Heere Jezus zulke mensen als u en ik zijn met zichzelf wil verzoenen. U zegt, dominee, dat is een bekend stuk, dat kan u wel eigenlijk wel overslaan vanmorgen, want dat wisten we natuurlijk al, wat het evangelie is. Ook de kinderen hebben het al honderden, misschien al een paar duizend keer in hun leven horen uitleggen. Maar laat ons gebed mogen zijn, gemeente, dat de Heilige Geest dat oude vertrouwde evangelie vanmorgen weer nieuw zal maken. Dat we er weer bij bepaald worden wat een groot wonder het nou eigenlijk is dat er een evangelie des vredes is. Als je bijvoorbeeld Titus 3 voor je hebt vanmorgen. Als je dan leest hoe wij mensen er van onszelf aan toe zijn, als de Heere begint te werken in een mensenleven, als Hij komt met zijn vredesboodschap, wat voor mensen treft Hij dan aan? Goedwillende kerkgangers, mensen die er al lang op zaten te wachten dat er eens een keer wat een bericht van de andere kant kwam en dat de Heere eens een keer over de brug kwam met eerbied gesproken. Ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden dienende, in boosheid en nijdigheid levende. Paulus eindigt die beschrijving van ons natuurlijk leven met dat aangrijpende woord haat. Dat is de toestand waarin mensen van nature zich bevinden. Ook op het slagveld van de Heilige Oorlog, ze staan als haters van God en van elkaar aan de kant van de boos. En aan het wonder van Titus 3, gemeente. O, mag dat vanmorgen weer eens voor u oplichten, of misschien wel voor de eerste keer als een wonder in uw oren klinken. God die goedertieren is. God die barmhartigheid bewijst. God die van zijn kant vijanden gaat trekken, die ze gaat redden, die ze gaat rechtvaardig maken door het werk van de Heere Jezus. God die de vrede weer gaat brengen, gemeente. Moet je je voorstellen, jongens en meisjes, die toestand die er eens was in het paradijs. Waar de vrede heeft geheerst, de shalom. Alle verhoudingen waren helemaal goed. Tussen de Heere en tussen de mens. En tussen de ene mens en de andere mens. En tussen de mensen en de andere schepselen. Alle verhoudingen waren goed. Nou gaat de Heere door het evangelie des vredes die shalom weer teruggeven. Kijk, gemeente, dat is iets wat alleen maar van Gods kant is gekomen. Daar was u niet op gekomen, daar heb ik niet om gevraagd. Dat is nou uit het hart van de Heere opgekomen. En als ik eens eventjes naar dat woord bereidheid in onze tekst mag kijken. Ik heb u gezegd, dat daar cirkelt nou de preek van morgen eigenlijk om. Nou, daar zit heel wat in om u te verklaren, maar als ik daar nou eens eerst van mag zeggen, gemeente, dat woord bereidheid in de Bijbel heel vaak te maken heeft met het uitdenken van dat evangelie. Zo kom je dat woord bereid hebben, bereid maken heel vaak tegen. Daar zong Simeon al van in zijn lofzang, dat de Heere heil heeft gegeven. Dat hij wat hij in Christus in zijn armen mocht hebben, wat gij bereid hebt, Heere, voor het aangezicht van al de volkeren. Dat heil, dat evangelie van de vrede, gemeente, dat komt uit de eeuwigheid. Dat komt uit het vaderhart van God op. Om niet meer te noemen, Paulus zelf gebruikt dat woord bereid ook een keer zo in een van zijn brieven. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgeklommen. Nogmaals, wij hebben het niet uitgedacht dat het weer goed kon komen met de Heer. Maar wat in geen mensenhart is opgeklommen, heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. Het evangelie des vredes. Bij God vandaan gekomen, in Christus verwezenlijkt en aan ons vandaag weer een keer gepredikt, gemeente. Maar nou is een van de lessen die wij uit onze tekst kunnen leren deze, dat het verstandelijk beamen van dat evangelie niet genoeg is. U bent er allemaal heel dichtbij gebracht. De schoenen van het evangelie van de vrede, gemeente, ze staan daar vlak voor u, maar dat betekent nog niet dat de mens ze dan ook aan heeft. Dat nou persoonlijk ook wordt toegeëigend. Maar daar komt het wel op aan, zegt Paulus, want dat evangelie van de vrede moet ik aan hebben, de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van dit evangelie. Zoals Paulus er zelf kennis aan mocht hebben. Hoor ik hem dat in zijn Efezebrief ergens niet zeggen, als hij het over de Heere Jezus heeft, en dan wordt het heel persoonlijk. Hij is onze vrede. Zijn er nou vanmorgen die dat zo mogen nazeggen? Want daar komt het nou op aan, gemeente. Niet van horen zeggen, niet met je verstand, maar dat evangelie omhelzen, dat evangelie door Gods genade toe gaan eigenen. Onze vrede. Wat een wonder. Zelf niet bedacht, maar de Heere heeft het geschonken. Weet u wat onze tekst ons ook wil leren, gemeente? Als je nou door genade mag gaan delen in dat evangelie des vredes, dat God bereid heeft, dan wordt de mens zelf ook bereid, zegt onze tekst. En dan bereid in de zin van gereed. Klaar voor de strijd. Niet onvoorbereid. Niet dat je zegt, waar zijn mijn spullen nou? Dan moet ik nog gaan zoeken. Ik was er helemaal niet op bedacht en ze moesten me wakker maken. En ik heb alles nog niet op mijn beschikking. Maar dat je alert bent, dat je klaar bent. Ieder moment kun je naar het front geroepen worden. Dat betekent het woord bereid, gemeente. Dat hebben we nodig, zegt onze tekst. Want er zijn allerlei ontmoetingen in ons leven waarbij we dan die schoenen van het evangelie aan moeten hebben. De eerste ontmoeting waar we het over zouden hebben is dan die waar onze tekst heel duidelijk over spreekt, de ontmoeting met de duif. Want die mensen die strijders in het koninkrijk van God worden, staan op het slagveld, zo hebben we gehoord. Die hebben de strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Juist omdat ze deel gekregen hebben aan het evangelie van de vrede. Want dat kan ik ook wel aan de kinderen vragen natuurlijk. Weten jullie nog wat nou de allereerste belofte is die in dat evangelie des vredes klinkt? Waar begint dat nou? Waarover spreekt dat evangelie allereerst? Met kerst moeten ze het wel eens een keer leren. Het is zo'n adventstekst, Genesis 3 vers 15. Daar wordt niet allereerst van vrede gesproken, maar van oorlog. Ik zal vijandschap zetten tussen u, zegt de Heere tegen de slang, en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Daar begint, gemeente, de heilige strijd. Juist daar waar God het evangelie des vredes gaat bekendmaken. Hij trekt zijn schepselen naar zich toe. Maar die schepselen die vrienden geworden zijn van de boze gemeente, die krijgen er een vijand bij. Strijd. En dat volk van God in Sliedrecht, dat komt erachter ook. Als ze de Heere weer mogen terugkrijgen en de Heere krijgt hen terug, dan krijgen ze er een vijand bij. Maar waar die vijand je allemaal mee lastig kan vallen, gemeente, zal u dat niet allemaal meer herhalen, maar daar hebben we in de vorige preken een aantal dingen van gehoord. Wat voor tegenstand je dan kan verwachten. Wat voor bestrijding, ook heel persoonlijk gericht op je geestelijk leven. Wat voor verleiding er allemaal op je afkomt. Wat voor dwalingen de duivel de kerk in probeert te laten dringen, zodat de mensen afvallen. En de ene keer probeert hij het op een brute manier. En de andere keer doet hij het met een zoete stem. Maar in ieder geval zijn die aanvallen van de duivel overweldigend. Hij is zo sterk. Hij is zo krachtig en wij zijn zwak. Wie kan dan op het slagveld van die strijd staande blijven? Ach, daar hebben we in de loop van die serie al een aantal antwoorden op gekregen, gemeente. Eigenlijk gaf elk wapen dat we tot nu toe behandeld hebben daar een bepaald antwoord op. Dan heb je de gordel van de waarheid nodig. Dan heb je het borstwapen van de gerechtigheid nodig. Maar nou zegt Paulus het in onze tekst weer eens van een andere kant. Het gaat eigenlijk steeds weer om hetzelfde, maar hij zegt het weer een beetje anders. Dan gaat het, zegt hij, om het kennen van het evangelie van de vrede. Maar kan u zich dat voorstellen, gemeente? Dat wat er dan ook op je afkomt in dit leven, allereerst van de kant van de boze, maar als een mens toch door alles heen mag weten, ik ben met God verzoend, kun je een hoop hebben. Als je mag weten van de vrede met God door het bloed van de Heere Jezus, dan kan er een hoop op je afkomen. Maar dan sta je vast op de grond, begrijpt u, dan heb je wat onder de voeten, zodat je niet omgeschopt wordt, zodat je niet bij het minst of geringste onderuit gehaald wordt. Kan er een hoop op een mens afkomen, maar als die dat zicht op de Heere mag hebben, die vastigheid. Luther zei het een keer toen hij naar de Rijksdag in Worms geroepen werd, al zouden dan op alle daken van Worms allemaal duivelen zitten die tegen mij vechten. Maar hij vond dan toch in zijn geloof kracht, gemeente, in dat evangelie van de vrede dat hij had mogen ontdekken. Om staande voor de duivelen en voor de mensen van de kerk die hem wilden veroordelen en voor de keizer zelf om te zeggen, en hier sta ik en ik kan niet anders. U weet van Luther, gemeente, dat hij ook op andere momenten het evangelie van de vrede hard nodig had als het heel persoonlijk was. We hebben daar meen ik in een vorige preek ook op geweest. Als die dan niet voor de keizer stond en niet voor de bisschoppen, maar als die dan heel alleen in zijn bidvertrek was of in zijn studeerkamer. En als de duivel dan ook op hem afkwam. Kijk, die geestelijke vrienden van Luther in Sliedrecht, die kennen dat ook niet waar. Dat de duivel dan zoveel voor je voeten kan werpen, voor je voet. Waar je over zou kunnen struikelen, waar je aan zou kunnen stoten, waar je van onderuit gehaald zou kunnen worden. Dingen die zo pijnlijk zijn, omdat ze vaak ook zo waar zijn. Als we alleen onszelf hadden, gemeente, dan hadden we geen verweer. Het enige wat je dan staande kan houden, is dat zicht op Christus. Is die band aan de Heer, die eerst was doorgesneden, maar nu hersteld is. Dat ik God weer mag kennen. Dat ik de vrede met God mag ervaren. En als ik dat heb ervaren, gemeente, kan de duivel nog zoveel vertellen. Maar dan heb ik toch iets om me aan vast te klampen. Ook daarom moet u bekeerd worden, onbekeerde vriend. Ook daarom moet u de Heer leren kennen. Ook om de duivel tegemoet te kunnen treden op de momenten dat hij u wil grijpen. Zoek dat dan. Zoek het evangelie van de vrede persoonlijk te mogen kennen. In de tweede plaats is het kennen en beleven van die herstelde verhouding met mijn schepper niet alleen maar nodig voor de ontmoetingen die ik met de duivel heb. Maar ook nog met anderen. In het begin van de geestelijke wapenrusting heeft Paulus ons verteld. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed mensen. Maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Maar hoewel we dus onze vijanden niet per se moeten zien in mensen van vlees en bloed. Worden u en ik wel heel de dag omringd door mensen van vlees en bloed. Je hebt heel de dag met mensen te maken. Je hebt een plaats en een taak in de samenleving. En een tweede les die we u uit onze tekst zouden willen aanreiken, gemeente. Dat is dat de roeping die een christen in deze wereld heeft, ook alles te maken heeft met dat woordje uit onze tekst. Dat woordje bereidheid. Kijk, we hebben net gehoord dat in de grondtekst dat woord eigenlijk betekent, je bent gereed, je bent ergens klaar voor. Je bent niet onvoorbereid, maar je hebt alles bij de hand wat je nodig hebt om te vertrekken. En je bent daarom ook vast op de voeten. Je bent niet zomaar omver te slaan, want je staat ergens op. Maar zoals onze statenvertalers dat woord vertaald hebben, bereidheid, daarin horen wij toch nog wat meer doorklinken dan alleen maar het klaar zijn, het gereed zijn. Daar hoort u denk ik ook in, misschien had u dat zelfs wel in de eerste plaats verwacht als toepassing, het woord bereidwilligheid. Dat hoort ook bij het evangelie van de vrede. Bereidwilligheid, een stuk openheid in de richting van de mensen met wie ik te maken krijg. Want als ik door genade met God verzoend word, als de Heere Jezus zijn kracht in mijn leven laat doorwerken, gemeente, wat gebeurt er dan? Dan krijg ik om te beginnen de Heere lief. Maar er zijn twee wetstafelen, u weet dat wel. Dan krijg ik niet alleen de Heere lief, maar dan krijg ik ook mijn naaste weer lief. Krijg ik oog en hart voor een ander. Het is goed om daar vanmorgen eens een keer de vinger bij te leggen. Want dit is misschien wel een van de kanten van het evangelie des vredes die in onze kringen wat onderbelicht zijn. Ik snap ook best waarom dat komt. Omdat we natuurlijk bang zijn voor wat je ook in allerlei kerken hebt zien gebeuren. Dat het evangelie verwatert en dat het alleen nog maar om een bepaalde horizontale verhouding gaat. Dat er alleen maar gepreekt wordt, als er nog gepreekt wordt, over hoe ga je om met een ander en leg een ander maar geen strobreed in de weg. Kijk, gemeente, het evangelie des vredes is inderdaad allereerst dat ik rechtvaardig gesteld moet worden voor God. dat er betaald moet worden voor mijn schuld. Dat die grote kloof die in de zondeval geslagen is, overbrugd wordt door de borg en middelaar. Als dat door genade in mijn leven een plaats krijgt, dan is een van de onmiskenbare kenmerken van een kind van God, dat hij ook oog krijgt voor een ander. Dat hij een andere houding krijgt tegenover een ander. En er zijn verschillende nieuwtestamentische brieven die ons daar getuigenis van afleggen. Daar wordt bijvoorbeeld in een van de brieven van de apostel Petrus gemeente gesproken over die bereidheid van het evangelie. En wat houdt dat dan volgens de apostel Petrus in? Leest u 1 Petrus 3 vers 15. Dat een mens dan bereid wordt om te spreken. Dat hij bereid is om te getuigen. Hij zegt het zo: wees altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die u rekenschap afeist van de hoop die in u is. Met zachtmoedigheid en vrees. Nou, dat is een heel praktisch punt, gemeente. En een heel praktisch punt waar u uw leven dan maar eens naast moet leggen vanmorgen. Bereid zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in mij is. Daar vragen buitenkerkelijken ook soms wel eens om. Dat weet u toch wel, dat mensen soms ook wel eens benieuwd zijn. Wat doe je nou eigenlijk in die kerk en waarom hou je dat nou vol? En waarom ga je daar allemaal niet in mee, wat wij allemaal doen? En waarom leef je zoals je leeft? Bent u dan bereid, gemeente, om rekenschap te geven van waar dat allemaal vandaan komt? En kunt u ook rekenschap geven, omdat het zo is wat Petrus zegt, dat er een bepaalde hoop in je is, dat je die levende band hebt met de God van het evangelie? Kunt u dan wat zeggen? Of moet je vanmorgen eigenlijk beschaamd zeggen, dominee, dat ik dan zo vaak zwijg? Of dat ze misschien helemaal niet aan mij vragen van waarom leef je zo, want ze merken helemaal niet zoveel aan mij. Dat komt omdat ik nog een vruchteloos mens ben. Wel in de Bethelkerk, al jaren in de Bethelkerk, maar zonder dat dat evangelie des vredes mij iets heeft gedaan. O gemeente, dan moet u het schoeisel van dat evangelie zien te krijgen, hoor. Dat is noodzakelijk ook om in dit leven een taak te kunnen vervullen in het koninkrijk van God. Om niet nutteloos de aarde te beslaan, maar om ook nog wat te kunnen uitstralen naar een ander. En als u zegt, dominee, maar ik vind het zo moeilijk om te praten. O, dan is het helemaal niet alleen een kwestie van praten, hoor. Misschien moet je zelf zeggen, liever niet. Je hebt ook mensen die praten heel de dag, maar ondertussen gaan ze, wat hun praktische levensgang betreft, hun eigen weg. Maar dat hoeft niet, lang niet altijd alleen maar met de mond te gebeuren. Wat zei Paulus in dat stukje wat we lazen uit de brief aan Titus? Welke bereidheid vroeg hij in die brief van de mensen? Dat ze tot alle goed werk bereid zijn. En dat betekent onder andere, heel praktisch zegt hij, dat je bescheiden bent en dat je alle zachtmoedigheid bewijst tegenover alle mensen. Nou, dat is maar één zinnetje uit één brief van Paulus. Maar al zou u nou vanmorgen alleen die ene zin meenemen, gemeente, dan heeft u voor heel de week huiswerk. Alle zachtmoedigheid bewijzen jegens alle mensen, tegenover de sympathieke mensen en de onsympathieke mensen, tegenover kerkelijke mensen en vrienden en mensen die niet kerkelijk zijn en die ook niet vriendelijk gezind zijn. Alle zachtmoedigheid bewijzen jegens alle mensen. Dat is onder andere iets van de bereidheid van het evangelie van de vrede. Maar nogmaals, als we de Heere zo niet kennen in die vrede door Jezus Christus, dan kan dat nooit goed komen in de praktijk van ons leven. En als we dan klagen over de uitstraling van de kerkgemeente, en als je zegt, ach, er gaat zo weinig uit van Gods volk en er is zo weinig te zien en te merken van de godsvrucht, Beginnen we dan maar bij onszelf vandaag. Komt dat nou omdat dat evangelie zo weinig in mijn leven te zeggen heeft? Komt dat misschien omdat Christus en zijn bloed zo weinig betekenis voor me heeft? Hoe is dat nou in mijn persoonlijke verhouding tot de Heer? Want dat een is aan het ander verbonden, gemeente. Als ik leef van wat God bereid heeft in Christus, komt er ook bereidheid naar een ander. Maar zonder de band aan Christus zal het niet gaan. En het is zo belangrijk, gemeente, dat er uitstraling komt. Dat er bereidwilligheid te zien is aan u en aan mij. Dat er zachtmoedigheid, bescheidenheid aan de dag gelegd wordt. Het kan een opening bieden aan mensen die nergens aan doen om toch eens over de dingen na te denken. Het zou een middel in Gods hand kunnen zijn. Terwijl mensen misschien een heel verkeerd beeld van de kerk hebben en van de gemeente hier. Dat ze toch merken en die mensen hebben iets wat ik ook moet hebben. Gemeente, het heil van zielen is er mee gemoeid. Maar dan moet je er zelf wel in kunnen, dan moet je er zelf wel van kunnen spreken. Dan moet je wel daarin delen. Dan kan er alleen deze vrucht zijn. Als ik ingelijfd ben in de Heere Jezus zelf. Dat was het tweede punt, gemeente. Het schoeisel van het evangelie van de vrede wat nodig is voor de ontmoeting met mijn naast. Dan hebben we nog een heel andere invalshoek in de derde plaats. Want de mens, zeg ik u, heeft in de loop van zijn leven een heel aantal ontmoetingen. Hij vindt soms de duivel op zijn pad. Hij heeft soms een gesprek met een ander, met een mens. Maar dat woord waar we heel de dag al, heel de morgen al mee bezig zijn in onze overdenking, dat woord bereidheid, dat heeft in het Nieuwe Testament ook nog een heel andere betekenis, een heel andere invalshoek. Meestal zelfs, als de Heere in het Nieuwe Testament dat woord bereid gebruikt, dan heeft het niet te maken met de duivel en niet met de mens, maar heeft het te maken met de Heere Jezus. Met het klaar zijn voor de ontmoeting met de Heere Jezus zelf. En dat is niet het minst belangrijke punt wat we u vanmorgen hebben te prediken. Want ik weet niet wat voor ontmoetingen u allemaal in uw leven hebt gehad en hoe dat allemaal in de toekomst zal gaan en wie je in de vakantietijd allemaal tegen het lijf loopt. Maar ik weet wel één ding, dat iedereen die hier nu vanmorgen zit en iedereen die voor de kerktelefoon meeluistert, in ieder geval allemaal een keer een ontmoeting hebben met de Heere Jezus. Jongens en meisjes, heb je daar zelf al eens een keer aan gedacht? En zul je daar vanmorgen eens over doordenken? Aan het eind van je leven, aan het eind van wat we dan noemen het strijdperk van dit leven, heeft ieder mens een keer een ontmoeting met de Heere Jezus. Hij die de vredevorst is, komt namelijk een keer straks met de wolken om het koninkrijk van de vrede op heel de aarde te vestigen. En dan gaat hij alle vijanden, alle hatelijke wezens, of dat nou duivelen zijn of mensen, gaat hij dan wegdoen, gemeente, uit zijn schepping. Maar nou een vraag die meekomt in de overdenking van onze tekst. Als het nou gaat over bereid zijn. Niet alleen de duivel tegemoet gaan, maar ook de Heere Jezus straks tegemoet gaan op die schoenen van het evangelie. Zou dat nou kunnen, gemeente? Als nou van de week voor u al zover is, want dat hoeft natuurlijk niet eens tot de jongste dag te hoeven wachten, maar als u nou van de week zou moeten sterven, zou het dan gaan? Hebt u dan het juiste schoeisel om naar de rechterstoel te lopen en om hem te kunnen ontmoeten? En dat vraag ik ook aan Gods kinderen. Want het hebben van genade, het eenmaal mogen delen in dat evangelie van de vrede, is geen garantie dat je ook een leven leidt wat bereid is, wat gereed is. Dat je elke dag in staat zou zijn om de Heere te ontmoeten. Dat je ook leeft met het oog op de wederkomst. Dat is helemaal geen vanzelfsprekendheid. Er zijn ook zoveel dingen die Gods kind daarin tegenwerken. Die duivel weer natuurlijk, die je probeert aan de aarde te binden en op de wereld te richten. En de wereld helpt hem daarbij. En je oude vlees ook, gemeente, is uit de aarde, aards, helemaal niet geneigd om uit te zien naar de komst van de bruidegom, om bereid te zijn. En de geest van de tijd waarin ik leef, die geest van de tijd, gemeente, die probeert mij ook bezig te houden met de dingen van vandaag. Met allemaal dingen die een keer volstrekt waardeloos worden. Heb u het niet gehoord in de tweede schriftlezing van morgen? Toen de ouderling dat voorlas over de dagen van Noach. Die de dagen van de eindtijd weer zullen worden. Mensen die met van alles en nog wat in de weer zijn, maar niet met de Heere. Die hun leven vullen met allerlei dingen. Niet eens per se zondige dingen. Maar ze kijken nooit een keer omhoog. Komt de Heere Jezus al en ben ik dan bereid? Gemeente, een volk dat de juiste schoenen draagt in de geestelijke strijd, is ook bereid om op het moment als het zover is de Heere Jezus tegemoet te treden. Die is als die Heer des huizes die gehoord heeft dat er deze nacht van plan is een dief in te breken. En die daarom waakzaam is. Zijt ook gij bereid, zei de Heere Jezus. Bereid. Heb dan de juiste schoenen aan. Dat contact met het evangelie van mijn vrede. Want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. Dat volk van de Heere, gemeente, wordt dan ook vandaag weer eens aangespoord om niet te verslappen in hun hoop. Om niet zich te laten inpakken door de geest van de tijd die zegt, ach, hij komt toch nog lang niet, dus ga je gang maar. Leef dicht bij hem, zegt onze tekst. Doe die schoenen aan. Leg ze niet in de kast. Maar wees bereid ook voor deze grote ontmoeting. Zegt de Heere tegen zijn volk. Als je nou nog niet tot dat volk behoort. O, moeten we ons die aansporing dan niet dubbel aantrekken, gemeente? Wat moet er van een mens, van een zondig mens terechtkomen als hij zonder dit onderdeel van de wapens, zonder het kennen van de vrede met God, een ontmoeting met hem zou moeten hebben? Dan moet je niet aan denken wat dat dan teweeg zou brengen, wat dat moet betekenen voor een kind van Adam. Zonder de bescherming van het evangelie, zonder het bloed van Christus, God te moeten ontmoeten. Gemeente, dat loopt nooit goed af, al ben je 100 keer kerkgangen. Dat loopt niet goed af als u deze schoenen van het evangelie dan niet aan hebt. En misschien zijn er wel in ons midden die dat heel goed beseffen en die zeggen, ja maar dominee, ik zit toch elke keer maar weer te twijfelen en te treuzelen. Ik weet wel dat het moet. Dat het een keer moet, maar het is er nog nooit van gekomen. Om in het beeld van onze tekst te blijven. Mag ik u dan met Elia vragen, gemeente, hoe lang hinkt gij op 2 gedachten? Heb je geen vastigheid in het leven? Kan het niet goed komen in de ontmoeting met de duivel niet en in de ontmoeting met de mensen om je heen niet, ga je onderuit. Maar dat kan straks ook niet goed aflopen, gemeente. O, verwonder u er dan nog over. Dat het evangelie des vredes u ook nu nog wordt aangeboden. Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen die het goede boodschappen, die de vrede boodschappen. O, laat dat wonder in uw hart door mogen dringen. En buig dan voor die boodschap. Verwacht het dan van de vrede door Christus aangebracht. O, dat is geen gemakkelijke gang als een mens dan door de Heere wordt stilgezet en als die dan het evangelie aan zijn hart krijgt toegepast. Want dan moet ik eerlijk worden. Dan moet ik als die vijand van God gaan belijden dat ik de oorlog heb getekend tegen mijn schepper. Dan moet ik gaan erkennen dat ik mijn beeld in het woord teruggevonden heb toen daar gesproken werd over onwijze. Over mensen die zich uitleven in de zonde. Die hatelijk en die nijdig zijn. Dat ben ik, Heer. Maar om dan in die weg van de ontdekking, de vredesverklaring van het evangelie te mogen onderschrijven. Heren, door uw bloed alleen, vrede met God, bereidheid van het evangelie. Kijk gemeente, dan kun je het leven in. Dan kun je het leven door. En dan kun je het leven desnoods ook uit. Want als de Heere door het evangelie des vredes mijn ziel beveiligd heeft voor de eeuwige dood, mag ik ook vertrouwen hebben. Heere, Gij richt mijn voet. Waar die dan ook heen moet gaan, dat hij zich nimmer stoot. Amen.